Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Het eerste vers van Psalm 84. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel uit 2 Samuel 9. We luisteren dus naar de wet, wij zingen het vierde vers van 113 en daarna 2 Samuel 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba, en zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Siba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Als nu Mephibozat, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozat, en hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders Saul wedergeven en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben dat hij eten. En Mefiboset, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboset etende aan mijn tafel al een van des konings zonen zijn. En Mefiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mefibosets knechten. Alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover de schriftlezing.
Met de hulp des Heren willen wij dit hoofdstuk met u overdenken. Maar voordat we dat gaan doen, zoeken we het aangezicht van de Heren om zijn hulp af te smeken. Heren die in de hemel woont, hoog troont en nochtans laag neerziet. Die woont in het hart dat verbroken en verslagen van geest is. Die woont in het hart dat beeft voor uw woord. Heren, zo naderen we tot u. Om uw naam ootmoedig te erkennen dat we in uw huis mogen zijn. Dat wij ons mogen zetten onder uw woord. En Heren, geef toch een geopend hart. Opdat we acht mogen slagen op het woord dat gesproken zal worden door uw knecht. En wilt gij ons de zalving van uw Heilige Geest niet onthouden wanneer we geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Ja, denk aan al uw gane getrouwe dienstknechten, Heren. Als zij vandaag ook uitgaan om uw woord te verkondigen, ook onze broederhuis in Driebergen, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Maar we bidden u ook voor die knechten die wettelijk in het ambt staan en uw woord niet recht snijden, of gij hen wil bekeren tot u, opdat hun ogen geopend mogen worden en dat zij zelf ook bekeerd mogen worden en zo de waarachtige bekering ook preken. Heren, wij bidden u of gij toch aan ons volksleven wilt gedenken, omdat er toch nog veel kerken zijn die geopend worden, het zijn maar één dienst of twee diensten, dat weten we niet. Maar Heren, daar gaan mensen naartoe en er zijn ook een hoop mensen die niet meer naar de kerk gaan, die wel nog lid zijn van de kerk. Heren, wij bidden u voor Nederland, waar u toch in het verleden zo gewerkt hebt. Zou u toch terug willen keren tot ons volksleven? En geef dat wij ook een woord hebben voor het volk en dat wij niet alleen gericht zijn op onze eigen gezindte, maar dat wij beseffen dat we een roeping hebben om het woord uit te dragen overal waar dat mogelijk is. Het zij in kleine gesprekjes, het zij dat we de mogelijkheid krijgen om het woord te verkondigen. Heren, geef ons vrijmoedigheid om te waarschuwen tegen de zonde, maar ook op te roepen tot waarachtige bekering en het geloof in Christus. En Heren, dan danken wij u ervoor dat wij hier in betrekkelijk goede gezondheid mogen verkeren. En we dragen de gemeente aan u op in alle onderscheidingen die er zijn. De onbekeerden in ons midden. Heren, zou u Heilige Geest willen schenken aan hen, opdat ze als een Mefiboset opgehaald zullen worden uit het vertrek waar ze zich schuilhouden voor u, en dat zij vernederd worden onder de krachtige hand van u, en zo in belijdenis van zonde en schuld voor uw aangezicht zullen komen om daar genade af te smeken. En we bidden u voor hen die bekommerd zijn en die over de aarde gaan met het gevoel onbekeerd te zijn en zichzelf niet kunnen bekeren, zichzelf niet tot geloof kunnen brengen, die zo aangevochten worden door de duivel, zich ook niet meer thuis voelen in de wereld en zich bij Gods volk niet durven te scharen. Heere, wilt u hen toch doorbrekend licht geven en dat ze vanmorgen eens hun naam horen noemen vanuit de prediking Mefiboset. Heere, wat zou dat een wonder zijn als de meerdere David of de meerdere Jonathan zich al zou openbaren dat gij, o God, om Christus wil een zondaar barmhartigheid, weldadigheid wil bewijzen. En Heere, dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw huis, omdat zij als een Mefiboset toch iedere dag weer gedragen worden en gespaard en onderhouden worden door u. En Heere, dan hebben zij ook te kampen met het gebrek dat zij kreupel, geestelijk kreupel blijven tot op de dood toe. Maar wilt u hen toch elke keer weer vertroosten en bemoedigen dat gij trouw bent aan uw verbond, dat gij gesloten hebt met hen in het uur van de wedergeboorte, en dat gij hen het ware geloof geschonken hebt, en dat u dat ware geloof onderhoudt en in de beoefening brengt. Heere, wilt gij dan ook de geest der genade en der gebeden uitstorten in ons midden, opdat er een oppas mag komen in de kennis en in de genade die er in Christus Jezus is. Heere, u weet ook dat uw volk en kinderen soms zo donker over de aarde gaan, en we bidden u of gij toch het licht weer eens wilt ontsteken. En we bidden u of gij ook in het bijzonder met hen wil zijn die op een speciale wijze aangevochten worden, misschien wel met zonden uit het verleden. Och, dat toch het bedekkende bloed van Christus kracht mag doen en vergeving zou schenken. We bidden u voor hen die op bijzondere wijze aangevochten worden door de duivel. O, wilt gij hem toch het zwijgen opleggen, zeker onder deze dienst. We bidden u of gij ook met hen wil zijn die een bijzonder kruis moeten dragen van moeite, van verdriet, van rouw, van spanning in de geest of pijn in het lichaam of spanning in het gezin of in het huwelijksleven. Heere, wilt gij toch opstaan over hen en wilt gij hen toch vertroosten en bemoedigen met die woorden: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat ze antwoord mogen geven, en daarom zeggen wij vrijmoediglijk: de Heer is mij een helper, wat zal mij een nietig mens doen? Heere, we bidden u of gij dan ook met deze gemeente wil zijn, met haar herder en leraar en de kerkraad, opdat zij mogen ervaren dat gij ook in deze grote stad hen een plaats hebt gegeven om de kandelaar van uw woord elke keer weer te laten branden. En Heere, geef toch dat het een stad op een berg mag zijn en een licht op een kandelaar, opdat er ook nog van buitenaf getrokken mogen worden tot dit kerkgebouw en zich mogen zetten onder het woord van u. Heere, denk aan hen die nog op vakantie zijn. Wilt u hen sparen en dragen, en dat ook het woord dat ze deze dag mogen horen gezegend zou mogen worden, en breng ze weer veilig terug. Doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 25 en daarvan de versen 4 en 6. Wij noemden nu Psalm 25 vers 4: zeer een goedheid kent geen palen. En ook het zesde vers: wie heeft lust de Heere te vrezen? 4 en 6 van 25. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, de koningen van Israël moesten zich duidelijk onderscheiden van de koningen uit de omliggende landen. En waarom eigenlijk? Waarom moesten zij anders zijn? Omdat zij God vertegenwoordigden. Ze moesten eigenlijk laten zien, kinderen, hoe God is. En dat is een hele hoge verantwoordelijkheid als je die roeping hebt. En op welk punt concentreerde zich dat vooral? Nu dat Israëls koningen goedertierenkoningen waren. En daarvan zien we een prachtig voorbeeld in de geschiedenis die onze aandacht vraagt als we luisteren naar David. Bewijst Gods weldadigheid aan Mefiboset. David is zo'n koning, zo'n goedertierenkoning, zo'n goede koning. En we staan er stil bij drie gedachten. Allereerst Davids vraag. Ten tweede Davids woord. En ten tweede Davids daad. Dus David bewijst Gods weldadigheid aan Mefiboset. Davids vraag. Is er nog één van het huis van Saul dat ik hem weldadigheid zal bewijzen? Dan Davids daad. Davids woord van haal hem. En dan Davids daad. Dat is als Mefiboset dan alles terugkrijgt. En aan de tafel van koning David mag zitten. David is al een aantal jaren koning wanneer deze geschiedenis plaatsvindt, gemeente. En als hij dan op de troon is, en ik kan mij zo voorstellen dat dit het hoogtepunt is geweest in zijn koningsbestaan, dat er rust gekomen is in het land, dat de vijanden verslagen zijn, dat hij terugdenkt aan vroeger, aan de tijd dat hij gezalfd is en achtervolgd werd door Saul, en aan Jonathan, zijn vriend, die ook gesneuveld is. En als hij dan zo in gedachten is, dan gaat hij hardop iets zeggen zonder dat iemand daarbij aanwezig is. Dan zegt hij, zou er nog eentje zijn van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem zal bewijzen. Dus hij denkt daarover na van, zou er nog eentje in leven zijn? Hij weet het eigenlijk niet. Nee, hij stelt deze vraag niet met de bedoeling van, zou er nou nog één zijn die mij zou kunnen bedreigen, waar ik gevaar van heb te duchten? Nee, want dat was wel de gewoonte, wanneer een koning een andere koning opvolgde, dan was het gebruikelijk in het oosten dat het vroegere koningshuis dan uitgeroeid zou worden, dus dat er geen bedreigingen meer, geen concurrenten meer zouden zijn. Maar hij heeft een andere bedoeling. Daarom gebruikt hij ook dat woordje weldadigheid. En dan roept hij Ziba, zijn knecht, die ook vroeger knecht is geweest van Saul. En hij vraagt aan Ziba, en dan voegt hij er een woordje bij in onze tekst. Is er ook een van het huis van Saul bij wie ik Gods weldadigheid zou kunnen doen? Hij weet dat de drie oudste zonen van Saul gedood zijn op Gilboa tijdens de oorlog tegen de Filistijnen. Hij weet ook dat Isboset, de jongste zoon van Saul, op een brute wijze vermoord is door twee van zijn oversten. Maar verder weet hij niet of er nog kleinzonen zijn. Volgens 1 Kronieken 8 vers 29 tot 40 zijn er geen kleinzonen meer van Saul. Dus hij vraagt het aan Ziba. Misschien dat Ziba het weet. En ja, dan zegt hij er iets bij. Gods weldadigheid. Wat betekent dat eigenlijk? Nu, weldadigheid betekent heel eenvoudig aan wie ik goed kan doen. En dan, als hij eraan toevoegt, Gods weldadigheid, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, ik voel dat ik van Gods wegen verplicht ben om dat te doen. En waarom dan? Om Jonathans wil. En dan denkt David terug aan het moment dat hij een verbond gesloten heeft met Jonathan. En dat was een heel bijzonder moment. Dat weten de jongens en meisjes wel, dat Jonathan echt ook geloofde dat David koning zou worden. Terwijl hij eigenlijk de kroonprins was. En toen nam Jonathan vrijwillig afstand daarvan. En hij koos ook de kant van David tegenover zijn eigen vader Saul. Maar toen kwam hij ook met een heel bijzonder verzoek. En dat lees ik u voor. Dat kunnen we lezen in 1 Samuel 20 vers 14. Daar staat, en zult gij indien ik dan nog leven, ja zult gij niet de weldadigheid des Heren aan mij doen, dat ik niet sterve. Ook zult gij weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Dus met andere woorden, zul je mij dan sparen, David, en ook mijn kinderen, zul je die ook sparen. Ja, zul je de weldadigheid des Heren aan hen doen. En daarmee deed Jonathan niets af van het feit dat hij echt geloofde dat David koning zou worden, dat God hem daartoe gezalfd had. Maar hij nam het ook op voor zijn eigen nageslacht. En als dan Ziba geroepen wordt, dan gaat David daar ook op teruggrijpen. Op dat verbond dat hij met Jonathan gesloten heeft. En dan vertelt Ziba dat er inderdaad nog één nakomeling is. En die nakomeling, ja, die woont in Lodebar. En jongens en meisjes, het is al een aantal jaren geleden wat er met hem gebeurd is. Want Ziba vertelt namelijk dat die nakomeling van Jonathan geslagen is aan zijn beide voeten. Dus hij kan niet meer lopen. En dat gebeurde toen zijn verzorgster hoorde dat vader Jonathan ook gesneuveld was en dat de Filistijnen overwonnen hadden. En toen nam ze die kleine van Jonathan in haar hand om te vluchten. En toen was hij 5 jaar oud. Dus dat is nog wel een flinke kleuter, nietwaar, 5 jaar oud. Dus dat was best wel een zware jongen om die op te tillen, maar ja, ze voelde, ik moet zo snel mogelijk uit de voeten. En zo droeg ze die kleine jongen in haar armen. En ze struikelde tijdens haar vlucht. En toen is die jongen uit haar armen gevallen. Op een zodanige wijze dat hij daarna niet meer kon lopen. Nu, dat vertelt hier Ziba. En Ziba weet ook waar ze wonen. In Lodebar. Lodebar, dat ligt over de Jordaan. En wat afgelegen aan de rand van de woestijn. En ja, die naam betekent dan ook land zonder weide. Land zonder een belofte betekent dat woord. Met andere woorden, het was niet zo aantrekkelijk om in Lodebar te gaan wonen. Nu, daar was hij dus, die kleinzoon van Saul, die zoon van Jonathan. En ze zullen met opzet die plaats uitgekozen hebben, want de voedster van die jongen, die was ook bang dat David zich zou wreken op het huis van Saul. Gemeente, laten we eens wat hoger opklimmen als het gaat om de geestelijke lessen die hierin liggen opgesloten. Want daar liggen prachtige beelden in verklaard. Als we denken aan David, als David daar alleen aan het peinzen is, dan neem ik u mee naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar waar God de Vader gedachten des vredes heeft over een arm en een verloren zondaar. En dat hij dan ook die gedachte heeft van om weldadigheid, om goedertierenheid te bewijzen aan misschien wel aan u, aan jou. Dat je misschien ook zo naar de kerk bent gekomen met de gedachte, Heere, zou dat nou voor mij ook nog kunnen? En dat God nu vanuit zichzelf bewogen is en gedachten des vredes heeft over een arm en een verloren zondaarsvolk. En dat op grond van het verbond, het genadeverbond, dat gesloten is in de eerste plaats met zijn zoon. Zijn zoon die als middelaar naar voren gekomen is om de grond, het fundament te leggen voor het bewijzen van weldadigheid aan een arm en een verloren zondaar. Je zou kunnen zeggen, de meerdere Jonathan. Want gemeente, ligt ons beeld niet verklaard in de woorden van het huis van Saul? Saul was vijandig ten opzichte van David. Zo zijn wij ook vijandig ten opzichte van God. En naar recht moet God ons uitroeien. We zijn immers in opstand gekomen tegen het wettig gezag van God. En we hebben gekozen voor de duivel, geliefden. Nee, we hebben totaal niet verdiend dat God weldadigheid aan ons, aan mij zou bewijzen. En ja, zijn we ook niet diep gevallen, geliefden, zoals Mefiboset gevallen is en kreupel werd aan beide voeten. Zo zijn wij ook geestelijk kreupel geworden en niet meer in staat om ooit nog weer in eigen kracht terug te keren tot God. Nee, er is niets goeds aan ons, gemeente. En zijn we ook niet geneigd, gemeente, om ons terug te trekken in ons lodebar. Om uit handen van God te blijven, al zitten we dan ook vandaag in de kerk. Dat we toch de neiging hebben om vanuit de vrees wellicht, of vanuit andere motieven, uit de handen van God te blijven. En dat wij ons verstoppen, zoals Mefiboset, die nu al een volwassen man moet zijn geweest, dus echt wel wist wat hij deed, dat hij zich daar veilig waande in Lodebar. Dat hij zich daar schuil hield tegen David, omdat hij vreesde voor David, omdat hij vreesde voor de dood. En dat wij ook eigenlijk zo proberen uit handen te blijven, op wat voor een manier ook. Dat kan op een hele subtiele manier, gemeente. Dat kan op een manier dat je maar dat uitstelt, de gedachte aan de dood. En dat je dat maar uitstelt, de gedachte dat je voor God moet verschijnen. En dat je net als Augustinus doet, die altijd maar zei, morgen, morgen, Heere. En dat je je verstopt achter je werkzaamheden, op het bedrijf, of thuis, in de huishouding. Of dat je voortdurend bezet bent met je studie in je gedachten. Of dat je zo gevangen bent door sport en spel, dat je daar al je krachten aan geeft en bezig bent met geld. Of op een godsdienstige manier je verstopt achter allerlei dogma's, om toch maar uit handen te blijven van God. Waar zit u eigenlijk in uw lodebar? En is het dan ook niet zo, gemeente, dat God toch als eerste moet ingrijpen. En laat dat dan op dit moment ook je gebed zijn. Al gaat het tegen jezelf in dat je zegt, ja, vandaag nog niet, dominee, maar toch zou ik je dan willen aansporen om dat toch te bidden. Heere, denkt u aan mij. Om weldadigheid aan mij te bewijzen. Dat heb ik zo nodig, Heere. En dat de Heere niet alleen maar aan mij denkt, maar ook daadwerkelijk ingrijpt. Is er hier ook iemand, een meisje, een jongen misschien, die zegt, er moet echt ingegrepen worden in mijn leven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Davids opdracht. Als David Siba heeft geroepen en gehoord heeft dat er nog eentje is, dan geeft hij de opdracht om die ene op te halen. De wagen wordt geïnstalleerd. De soldaten gaan erop. Ze steken de Jordaan over. En ze gaan naar het huis waar Mefiboset zich in bevindt. En u kunt wel nagaan als die wagen daar voor het huis stopt dat Mefiboset schrikt. Als hij uit het raam kijkt en hij ziet daar de wagen, dan komt direct de gedachte bij hem boven. Nu is het moment aangebroken waar hij eigenlijk al zo lange tijd bang voor was. Hij kan niet vluchten, want hij is kreupel. De soldaten komen hem binnen. En we moeten echt niet denken, jongens en meisjes, dat de soldaten hem heel ruw hebben vastgegrepen. Maar ze hebben hem opgetild en voorzichtig opgetild. En Mefiboset zal dat niet hebben begrepen. Want ja, hij heeft maar één ding voor ogen. En dat is dat hij als de laatste nazaat van koning Saul uitgeroeid zal moeten worden. En dan nemen ze mee, en dan komt ook zijn naam in onze tekst naar voren, Mefiboset heet hij. Nee, dat is niet zo'n mooie naam. Want die naam betekent teken van schande. Iemand die schande ademt. Ja, want Saul heeft de Heere verlaten. En daarmee heeft hij een oordeel gehaald over zijn huisgemeente. En zo wordt hij meegenomen naar het paleis van David. En de soldaten die tillen hem op en die dragen hem naar het koninklijk paleis, naar binnen toe. En als hij dan binnenkomt, dan valt hij op de grond neer. Hij durft David niet aan te kijken, want hij denkt, nu zal het gaan gebeuren dat David een soldaat bevel geeft om hem te doden. Mefiboset, zo hoort hij. En in de klank klinkt geen boosheid door. Van eindelijk. Maar daar klinkt barmhartigheid in door. Mefiboset. En als Mefiboset dat hoort, dan zegt hij, zie uw knecht. En daarmee onderwerpt Mefiboset zich aan David. En dan gaat David verder. Dan zegt David, vrees niet, Mefiboset. Want ik zal zekerlijk weldadigheid aan je bewijzen. Om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En gij zult steeds brood eten aan mijn tafel. Vrees niet, Mefiboset. En daarmee drijft David de bange vrees uit bij Mefiboset. En dan hoort hij het Waarom David dat doet? Omwille van zijn vader Jonathan. Wat hoort hij toch? Dat alles wat hij kwijtgeraakt is, dat hij dat terug zal krijgen. Als Mephibosheth dat hoort, dan buigt hij nog dieper, jongens en meisjes, nog dieper. Want dan zegt hij, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Dan gaat Mephibosheth zich vergelijken bij een dode hond. Nou, een hond is volgens de oud-testamentische wetgeving een onrein dier. En een dode hond, dat is dus een dier dat dubbel onrein is. Dus Mephibosheth zegt eigenlijk tegen David, je hebt aan mij niets. Je hebt eigenlijk aan mij alleen maar allerlei obstakels. Onnuttig. Een dode hond, onrein. Nee, Mephibosheth die laat zich geen rechten gelden. Mephibosheth zegt niet van eindelijk krijg ik alles van mijn grootvader Saul terug. Nee, als een rechteloze ligt hij daar aan de voeten van David. Geliefde gemeente, wat is dat toch een treffend beeld ook van de wijze waarop God een arm en een verloren zondaar weldadigheid gaat bewijzen. Is dat al eens gebeurd in uw leven? Wat? Nou, dat hij u ophaalt. En dat om de meerdere Jonathans wil. Om Jezus wil, die zich borg gesteld heeft in de stille raad des vredes. Dat u ook net als Mephibosheth opgehaald wordt. Hoe doet de Heere dat, zegt iemand. Dat doet de Heere door zijn knechten. Zoals Psalm 45 dat ook zegt. Dan wordt er gezegd in de psalm, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. Dat onder de prediking gebeurt. Dat een van Gods knechten u komt halen. U. Heel persoonlijk. En hoe ondervindt een mens dat dan? Nou, hij ondervindt dat net als Mephibosheth. Als dan voor het eerst dat woord raakt, dan ontwaakt dat geweten. En dan zegt het geweten, nu ben je erbij, jongen. Nou ben je erbij. Nou zul je sterven. En je kunt niet sterven. En dat naar recht. Maar als God dan door dat woord die vrees verwekt, dan gebeurt er toch iets wonderlijks in die vrees. En dat doet de liefde. Want de mens wordt door de liefde getrokken. Want net als dat Mephibosheth gemerkt heeft, hey, die soldaten die behandelen mij echt voorzichtig. En hoe is dat toch mogelijk? Ik krijg een plaats in de wagen van koning David. Maar die vrees is natuurlijk niet weg. Want die soldaten, die hebben niet de boodschap meegekregen om te vertellen wat David van plan is. En dat zie je ook wanneer de Heere overtuigingen geeft, dat de Heere dan aanvankelijk dat ook verborgen houdt. Als die eerste overtuigingen in je leven plaatsvinden, dan doet de Heere dat wel door de liefde. Dat hij je hart verbreekt. Dat hij je ontdekt aan zonde en schuld. En dat die vrees verwekt wordt in je hart. Maar aanvankelijk wordt het wel verborgen gehouden waarom dat nou gebeurt. Je komt in een soort niemandsland terecht. Opgehaald uit Lodebar, waar ik mij uit vrees verscholen heb om uit de handen van God te blijven. En nu ben ik in de handen van God terechtgekomen. En als de Heere dan door zijn lieve geest verder gaat leiden, dan zal het mij net als Mefiboset overkomen, dat ik, als ik dan voor God geplaatst word, net als dat Mefiboset voor David geplaatst wordt, dan kan ik niet anders dan buigen. Kent u iets van dat eerste buigen voor God, gemeente? Dat je niet anders verwacht dan dat de Heere je moet doden, naar zijn rechtvaardig oordeel, omdat je tegen God gezondigd hebt. En dat is dan maar niet zomaar een rechtzinnig praatje, maar dat beleef je dan. Hoe zal het ooit goed komen met mij? En dat ik daar bevende lig voor het aangezicht van God. De een zal meer een schokkend begin hebben, de ander meer een wat liefelijk begin. Maar dit hebben ze toch allemaal gemeenschappelijk, dat zij gevoelen dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En dat ze moeten buigen onder Gods rechtvaardig oordeel over hun leven. Dat ze enigszins al in het begin iets van dat recht van God leren toevallen in hun leven. Mefiboset. Heb je je naam wel eens horen noemen onder de prediking? Mefiboset, heet je zo? Die schande ademt. Dat is toch zo wanneer de Heere je ontdekt aan die vuile bron van wanbedrijven hier van binnen. Die schande ademt. Die God geen eer meer toebrengt. Wat de Heere zo waard is, niet waar? Mefiboset. Maar dat je toch in het noemen van die naam zondaar, zondares in ons midden, de klank hoort van Gods opzoekende genade. En dat je dan echt ook iets van die eerste vrucht openbaart van de wedergeboorte. Zie uw knecht. Want als de Heere met zijn lieve geest gaat werken in het hart van een zondaar, gemeente, dan verlicht hij zijn verstand, dan opent hij zijn geweten en dan buigt hij de wil om. Zie uw knecht, Heere. Hier ben ik, Heere, zegt dan een meisje. Hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal, zegt een jongen. Zeg het maar, Heere, doe mij maar wat u met mij wil, Heere. Ken je daar iets van? Want de Heere laat een zondaar niet wanhopen wanneer hij een zondaar arresteert en ontdekt aan zichzelf, aan zijn onbekeerde staat voor God. Als hij dan onder de prediking verkeert, dan laat de Heere toch gevoelen dat er een wonder gebeurd is in je leven. En dat kun je dan nog niet verklaren. Maar je wilt wel graag dat het verklaard wordt. En dat gebeurt onder de prediking. En hoor maar, David, die zegt het toch. Vrees niet. Maar ik zal weldadigheid aan je bewijzen om Jonathans wil. Ik zal je alles teruggeven. En je zult gedurig aan mijn tafel moeten mogen zitten. Dan word je overweldigd door het evangelie. En het evangelie drijft de vrees uit. Vrees niet, want er is doen aan voor u die Mefiboset heet, die een zoon der schande is, die eigenlijk de dood verdiend heeft, die zich verstopt heeft in Lodebar. die uit handen van God wilde blijven. Maar nu gearresteerd is, vrees niet, want ik zal weldadigheid, en dat is het kenmerk van het evangelie, dan gaat de Heere een belofte geven in je hart. En dan begint in beginsel, al is het maar een kleine mate, gemeente, dat geloof te werken. Geloof richt zich namelijk op de belofte van het evangelie. Ik zal. Let maar eens op, jonge mensen, dat de beloften van het evangelie dikwijls beginnen met het ik zal. Het is mijn ingrijpen. Het is mijn opdracht om je op te halen. Het is mijn werk om je te vernederen onder de krachtige hand Gods. En ik zal weldadigheid aan je bewijzen. Kan dat, Heere? Kan dat toch om Jonathans wil? Dat is een vrucht van die meerdere Jonathan. Dat kan nooit natuurlijk omdat David Mephibosheth zo'n sympathieke jongen vindt en medelijden heeft met Mephibosheth, omdat hij toch per slotverrekening kreupel is en, nou ja, ook niet echt een revolutie kan organiseren tegen David. Nee, niets in Mephibosheth, niets in mij, niets in u, niets in jou, wat God aantrekkelijk vindt, om te zeggen van, dan zal ik die jongen, dat meisje, maar genade bewijzen, weldadigheid bewijzen, zelfs je tranen niet, zelfs het kreupel zijn niet, het geestelijk kreupel zijn niet, het onmachtig zijn niet, niets in mij, het is alles om Jezus wil, om de genoegdoening van Christus, geliefd, omdat Hij het fundament gelegd heeft voor dat verbond der genade, om zijn verdienst, dat Hij er genoeg gedaan heeft om aan dat recht te voldoen, omdat de ganse menselijke geslacht gedood moet worden. Ik ook, u ook dus. Maar dat Hij onder dat recht van God heeft gebogen en zo de straf heeft gedragen en echt genoeg gedaan heeft. Was het niet genoeg dat Hij gevangen genomen werd? Was het niet genoeg dat Hij veroordeeld werd voor Caïfas? Nee, nog niet. Was het niet genoeg dat Hij veroordeeld werd voor Pontius Pilatus? Nee, nog niet. Dat Hij gegezeld werd. Was dat niet genoeg dat Hij kroop door Gethsemane en dat zijn zweet grote druppels bloed werden? Was het niet genoeg dat Hij die kruispaal moest dragen? Nee, nog niet. Was het niet genoeg dat Hij aan het kruishout, aan het vloekhout geslagen werd? Nee, nog niet. Was het dan nog niet genoeg? Nee. Was het niet genoeg dat Hij van God verlaten werd, neergedaald ter helle? Nee, nog niet. Hij moest de vervloekte dood sterven. En toen, vlak voor zijn sterven, wist Hij het. Het gaat gebeuren. Het is volbracht. Het is genoeg. Het fundament is gelegd om weldadigheid te bewijzen aan een Mephibosheth hier in Rotterdam-Kralingen. Hoe reageert daar dan Mephibosheth op? Geestelijk wel te verstaan. Gaat hij dan omhoog kijken en denkt hij, geweldig, dat is mooi, dat heb ik toch goed voor mekaar. Als dat zo is, dat ik alles terug ga krijgen en dat ik notabene aan de tafel van de koning mag gaan zitten. Nee, nee. Maar dan buigt hij voor de tweede keer. Dat is nog een dieper buigen, gemeente. Dat is dat buigen van, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. De wet die verbreekt de mens, die ontdekt de mens. Maar weet u dat het evangelie nog dieper verootmoedigt? Als God voor het eerst in je leven de belofte van het evangelie verzegelt hier aan je hart. En dat je dat door het geloof mag aannemen. Al is het dan nog zo zwak en ongeoefend, dat je het allemaal niet vat wat er in die belofte allemaal beloofd wordt. Maar als dat gebeurt in je leven, ja, dan buig je nog dieper voor God. En dan zeg je, ik, Heere, een dode hond, dat betekent dubbel onrein. Dat betekent, Heere, niet alleen de zonde van bedrijf, maar ook de zonde van nalatigheid. Ik, Heere, die zo tegen u gezondigd heb, ben nu 26 jaar. 26 jaar lang gezondigd tegen een goeddoend God. Ook de zonde van nalatigheid. 26 jaar lang u de eer niet gegeven, Heere. Of misschien wel 7 jaar. Je 7 jaar oud bent, of 73 jaar. Ik, Heere, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ken je dat diepe buigen door de liefde Gods gemeend? Dat doet een mens toch, wanneer hij zo begenadigd wordt. Wat is het dan groot, geliefden, als de Heere dat gaat verklaren aan je ziel, in die belofte. En dat voor iemand die eigenlijk niets aan te bieden heeft en zelf niets kan doen voor God. Want ja, hij blijft wel kreupel. En hij blijft wel die naam houden. Maar dit blijft ook wat David gezegd heeft en wat God gezegd heeft. Dat ik aan uw weldadigheid doe. En als de Heilige Geest dat toepast, gemeente, dan gaat dat woordje heel sterk spreken. Dat woordje u. Dat ik aan uw weldadigheid doe. Als dat voor het eerst in je leven gaat openvallen, dan vergeet je dat nooit meer. Nooit meer. Dan wordt dat historie. Dan zeg je, dat weet ik nog heel goed, 15 augustus 2021. Onder de prediking van 2 Samuel 9. Toen gebeurde het. Toen liet God mij zien dat hij naar mij omgezien heeft. Als van een dode hond als ik ben. Is hier ook zo'n dode hond in ons midden. Die zegt, ik kan God echt niets meer aanbieden. En ik kan ook echt niets. Een doemwaardige zondaar die diep mag buigen onder zoveel liefde en onder zoveel genade. Kijk, en dan weet ik wel, gemeente, dan moet dat allemaal in je leven nog een plaats gaan krijgen om Jonathans wil. Dat uitgewerkt moet worden in je leven door de oefeningen des geloofs. Maar van Gods kant ligt dat dan wel vast. Vrees niet, want ik zal weldadigheid aan u bewijzen, om Jonathans wil. En dat zal ik ook daadwerkelijk laten voelen. Onze derde gedachte, Davids daad. David die laat het Mefiboset ook voelen. Direct roept hij Ziba. En geeft hij Ziba de opdracht om alles wat Mefiboset kwijtgeraakt is terug te geven. Hij geeft de opdracht aan Ziba om samen met zijn 15 zonen en zijn 20 knechten het land te gaan bearbeiden. De vrucht binnen te halen. Zodat Mefiboset een bestaan heeft. Ja, hij wordt eigenlijk, jongens en meisjes, van straatarm in één keer schatrijk. En dan doet David er ook nog iets bovenop. Want hij geeft de opdracht aan Ziba om Mefiboset elke dag naar het paleis te brengen en een plaats te geven aan de tafel van koning David, bij zijn eigen zonen. En daarmee geeft David aan dat hij Mefiboset zal gaan behandelen als een van zijn eigen zonen. En hoe heeft Mefiboset dat beleefd, gemeente? Nou, echt niet vanuit een stuk triomfantalisme. Nee, maar als een wonder. En daarom die vraag die hij stelde: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond? Dat is maar niet een eenmalige gestalte bij hem geweest, maar dat is een gedurig terugkerende gedachte. Mefiboset, waar zijn we weer, hoor? Ben je klaar? Ja. Kom, dan nemen we je weer mee. Het paleis opent zich. David is er ook. Zijn eigen zonen. Ze gaan eten met elkaar. Mefiboset heeft een vaste plek. En Mefiboset, ja. Ja. De eerste tijd dacht hij: zal het echt wel waar zijn? Droom ik niet? Is het echt wel zo? Zou hij niet een keer getwijfeld hebben? Zou hij niet gedacht hebben van: ja, dat moet toch een keer een eind aan komen. Dit kan toch niet waar zijn. En dat David het dan merkte. En dat David dan zei tegen Mefiboset: het is om Jonathans wil. Hoor, Mefiboset, omdat ik een verbond gesloten heb met je vader. En dat ik hem beloofd heb om weldadigheid te bewijzen aan zijn nakomelingen. En jij bent de enige nog die overgebleven is van het huis van Saul. Echt, je hoeft niet te vrezen, Mefiboset. Hier heb je wat. Om je te bewijzen dat het echt zo is, Mefiboset. En dan lezen wij in het hoofdstuk: en alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel. Mefiboset blijkt ook getrouwd te zijn. Wij lezen dat in het hoofdstuk. En hij heeft ook een zoontje. En dat zoontje heeft hij Micha genoemd. En dat betekent: wie is aan God gelijk? En dat heeft hij toen zeker ook beleefd. Zou hij dan niet beleefd hebben wat we samen ook gezongen hebben? Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het zwijk? Wie is aan God gelijk? De profeet Micha die gaat ook zijn eigen naam gebruiken aan het eind van Micha 7. Dan zegt hij: wie is aan God gelijk? Wie is gelijk aan God die vergeeft? En zo trekken we de lijnen dan ook door naar het geestelijke leven, gemeente. Wanneer God in en door Christus alles terug gaat geven aan een gevallen Adamskind, wat hij kwijtgeraakt is. Wanneer de Heere weldadigheid gaat bewijzen, goedertierenheid gaat bewijzen aan mij, nadat hij mij opgehaald heeft uit Lodebar, en ik vernederd ben door de krachtige hand van God, en mijn naam heb horen noemen, dat de Heere naar me omziet en een belofte verzegelt in mijn hart, dat hij daarna dat waar gaat maken aan mijn ziel. Dat hij mij alles terug gaat geven wat ik in Adam kwijtgeraakt ben. Als ik dat ga merken, stukje voor stukje, beetje voor beetje. Want dat is een proces in het leven der genade. Dan word ik daar niet een groot mens mee. Maar ootmoedig, ootmoedig, ootmoedig gemeente zal een mens dat beleven en ervaren. Dat het echt zo is. Maar kun je in die eerste tijd toch bijzonder kerken? Dan lijkt het net alsof er elke zondag wat voor je bij zit. Dan gaat het woord van God dan voor je open. Dat je echt ook merkt dat de Bijbel jou leest, u leest. Maar kun je dan gemakkelijk je hart uitstorten voor het aangezicht van de Heer? Word je dan overweldigd door de eerste liefde? Maar wat zijn er vaak nog heel weinig geloofsoefeningen? En daar bedoel ik dit mee, dat je echt ook vertrouwt op die belofte die de Heere gesproken heeft tot je ziel. En wat kan er dan ook een twijfel bij je boven komt, omdat het geloof nog zo ongeoefend is? En wat kan de duivel dan je influisteren? En dat denk je zeker, hè? Dat is een listman. Je hebt jezelf bedrogen, je droomt. Maar wat is het dan nodig dat ook God zelf dat bevestigt? Dat God zelf dat in de prediking, door het werk van de Heilige Geest, zegt tegen je ziel. Het is om Jonathans wil, hoor. Het is om Jezus wil, hoor. Wat is het dan ook belangrijk, gemeente, dat je ingeleid wordt in die woorden. Het is om Jezus wil, hoor. Dat je oefeningen des geloofs krijgt. Want misschien dat er één is in ons midden die zegt, ik heb zo weinig zekerheid, dominee, hoe komt dat toch? Misschien komt dat omdat u oefeningen des geloofs mist. Wat zijn dat dan, oefeningen des geloofs? Heel eenvoudig. Dat zijn werkzaamheden met de belofte van God. Dat je die belofte als het ware gaat uitpellen. Gaat spellen. Voor het aangezicht van God. En dat je tegen God zegt, Heere, wilt u mij onderwijzen in de diepe inhoud van die belofte. Dat het niet alleen maar theorie wordt hier met mijn hoofd, met mijn verstand, maar dat ik het ook mag beleven met mijn hart. Wat dat betekent om Jonathans wil. Opdat ik de weg van de borg mag doorleven in mijn leven. Dat ik mag zien wat het hem gekost heeft. Om mij weldadigheid te bewijzen. Daar raakt een mens nooit in uitgeleerd, gemeente. Om de heerlijkheid van die borg en middelaar te mogen zien en zich te verlustigen in zijn werk. En in hem alles terug te krijgen wat ik in Adam kwijtgeraakt ben. Om in hem daadwerkelijk een erfgenaam te mogen zijn van het eeuwige leven. Om uit hem te leven. Uit hem onderhouden te worden. Zoals David Mephibozet onderhield. Zoals David Mephibozet eten toeschikte. Echt Mephibozet. Het is voor je. Mephibozet pakt het zelf niet. Het wordt hem geschonken. En hij mag het aannemen omdat hij het gelooft wat David zegt. Zo eenvoudig werkt het waar zaligmakend geloof, geliefden. Dat je het eenvoudig gaat geloven wat God tegen u zegt door de bediening van het heilig evangelie. Dat je een plaats hebt gekregen in Jeruzalem, in Gods kerk. Dat je een plaats hebt gekregen aan de tafel van 's konings zonen. Dat is dat je een plaats hebt gekregen onder de kinderen van God. Daar oefent de Heere zijn volk en kinderen in. Ja, zegt iemand, dominee, maar er staat toch ook wel iets bij. Er staat in de tekst, en hij was kreupel aan beide voeten. Ja, dat bleef hij. Dat blijft een kind van God. Kolbrugge zegt, weet je waar Gods kinderen wonen? Die wonen in de Kreupelstraat. En wat betekent dat, jongens en meisjes? Want misschien dat een kind wel denkt, God kan toch zo'n Mefiboset laten lopen. Maar dat moet je dan ook geestelijk verstaan. Dat betekent dat ja, Mefiboset toch zijn naam bleef houden. Teken van schande. En dat hij toch zijn gebrek bleef houden. Kreupel aan beide voeten. En daar gaan Gods kinderen onder gebukt gemeen. Onder dat bestaan. Dat overblijvende, verdorven bestaan hier van binnen. Dat ze meedragen en dat ze daaronder zuchten en zeggen, ja Heere, dat gevoel ik. Maar waarom laat de Heere dat nou zitten? Nou, dat doet hij om je weldadigheid te bewijzen. Elke dag maar weer opnieuw. Elke dag maar weer opnieuw moest Mefiboset gedragen worden naar David. En elke dag ondervond hij dat hij kreupel was aan beide voeten. Zo ondervinden de echte Mefibosets in ons midden. Dat ook dagelijks hebben ze te maken met hun bestaan. En ademen ze voor hun waarneming een schande uit. Nou komt er dan helemaal niks terecht van de heiligmaking, zegt iemand. Weinig. Klein beginseltje van die gehoorzaamheid, maar dan wel zodanig dat Gods eer opklimt uit het stof. Dat hebben de knechten van David wel gezien, hoe hij met Mefiboset omging. En dan hebben ze tegen elkaar gezegd, wat hebben wij toch een goede koning. En zo is het ook vandaag nog. Wat hebben wij toch een goede God, gemeente. Echt waar. We hebben echt een goede God, dat jonge mens. Die nog veel beter als David is. Die weldadigheid bewijst aan zulke mensen. Die in zichzelf een Mefiboset zijn. Kreupel aan beide voeten. Maar als de liefde overweldigt, dan voelt Mefiboset even zijn kreupele benen niet. En dan denkt hij ook niet aan zijn naam. Maar dan mag hij amen zeggen op wat we samen gaan zingen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Al zijn geweld en list bestrijden, al gaat het dan nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het 7e vers van 72. Amen. eindigen met gebed. We bidden en smeken van u, Heere, of u dat ook vandaag wilt doen. Onder uw woord. Uw woord is toch de wagen van uw heerschappij. En dat zondaren opgehaald worden uit Lodebar. Heere, dat zij aan de voeten van u gebracht mogen worden. Als een arm en een verslagen zondaar. Die leert buigen onder uw rechtvaardig oordeel. Maar dat ze dan ook hun naam mogen noemen. Vanuit uw verkiezende liefde. Vanuit uw genade. Om weldadigheid te bewijzen aan zo één als ik ben. En dat ook weer dagelijks, Heere. Zoals Mephibosheth iedere dag weer gedragen werd. Heere, wat kan het ook soms in het leven van uw kinderen lauw en koud en donker zijn. En wilt gij hen dan dat wonder weer eens opnieuw laten beleven. Dat zij ook kreupel zijn aan beide voeten en die naam blijven houden, maar toch iedere dag weer onderhouden worden. Ze werden dagelijks begenadigd, met hemelsbrood verzadigd. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Heb ook moeder dank voor uw ondersteuning. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. draag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.